Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader, die zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft verkoren. En in de naam van de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren wederbaart, door hen verlichte ogen van het verstand te geven, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 143, de versen 1 en 2. O Heere, wil mijn gebeden horen, wil uw knecht door schuld verslagen. O Heere, niet voor uw vierschaar dagen. 143, 1 en 2. Is van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Daarna is de schriftlezing, die vindt u vanavond in Romeinen 4. Romeinen 4 is de schriftlezing na de belijdenis van het geloof en na het zingen van Psalm 32, vers 6. We spreken dan aan ieder van u en jullie met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu aan hem die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch aan hem die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David, de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de vooruit? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de vooruit? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen tot een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof die hem in de vooruit was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, voor hen namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, het welk in de vooruit was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Want indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan, want de wet werkt toorn. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij. ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreden verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond luisteren naar het catechetisch onderwijs zoals u dat vindt in Heidelberger Catechismus zondag 23. Rechtvaardigmaking. Daar wordt allereerst gevraagd, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven? Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn conscientie, mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans, God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Getrouwe Heere, het past ons aan het begin van deze dienst om uw naam met dankzegging te erkennen. U hebt over ons gewaakt. U hebt ons geleid ook tussen de diensten door. Ons leven willen onderhouden, ons tijdelijk leven. Maar meer nog, Heere, u hebt deze morgen gesproken van dat onvergankelijke leven. En nu mogen wij opnieuw in uw huis zijn. Het huis waar u uw woord geeft. Het huis dat ook een huis van gebed wil zijn. Heere, u roept ons samen. En u brengt ons samen. En dat is al een wonder, Heere, dat u ons roept. En dat u ook verreweg de meesten van ons, hoewel wij allemaal van u zijn afgevallen, al bij onze naam geroepen hebt en uw heilige naam driemaal heilige naam, verbonden hebt aan onze zondaarsnaam in het uur van onze doop. Heere, toen liet u het al horen in ons leven. En toen was het ook te zien in het midden van de gemeente. Dat u naar wederhorigen vraagt. Dat u de eerste bent. Dat u redenen uit uzelf neemt. Dat u vraagt naar mensen die vanuit zichzelf naar u niet vragen. En Heere, wilt u nu ook genadig doorwerken? En wilt u nu ook een ieder van ons leren om uw verbond en woorden heel persoonlijk als onze schatten gade te slaan? Doe ons zien, Heere, hoe rijk het is als wij u tot ons deel mogen hebben in en om Christus. Maar Heere, doet u ons ook zien, als we daar altijd nog blind voor zijn, hoe arm we zijn als wij nog leven los van u. Als die levensband met u altijd alleen nog maar is doorgesneden. En als het nooit kwam tot het herstel van die gebroken verhouding met u. Heere, doet u ons zien dat dat geen leven is. En wilt u het anders maken? Betoon het, Heere, ook vanavond, dat u de sleutel hebt van elk zondaarshart. Al zit het voor onze waarneming potdicht, dat is toch voor u geen belemmering. Wij hebben het gelezen uit uw woord. U bent God die de doden levend maakt en die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Betoon dat ook, Heere, dat u dat ook vandaag doet. En dat u met uw werk nog niet klaar bent. Met uw werk in deze wereld. En ook met uw werk in dit deel van de wijngaard. En wilt u dan nog maar zelf in de prediking meekomen. En wilt u de stromen van uw geest uitgieten. Water op de dorstigen. En stromen op het droge. Wilt u uw naam voortplanten van kind tot kind en wilt u geven dat die zegen van de Heilige Geest ook wordt uitgestort op de nakomelingen, op de kinderen, op de jongeren van de gemeente. Want u hebt daar toch beloften voor gegeven, Heere, juist voor de laatste dagen waarin ook wij leven. Heere, wilt u dan zelf uw geest geven in het binnenste? Stenen harten wegnemen en vlezen harten geven, die het water van het woord indrinken. En wilt u dan ook geven een wandel in uw wegen, een walging over onszelf, maar ook, Heere, de kennis van dat krachtige en reinigende bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En Heere, als het dan deze avond gaat over die geweldige leer van het evangelie, dat u de God bent die de goddelozen rechtvaardigt, wilt u ons dat dan doen verstaan? Dat we het niet alleen maar met ons verstand zullen weten, maar dat we het ook van harte beamen. Dat we het van harte toevallen, oordeel en vrijspraak. En dat wij als de tollenaar die eens opging volgens de gelijkenis naar de tempel, gerechtvaardigd naar huis gaan, als een goddeloze gerechtvaardigd, vrijgesproken van schuld en straf, met een recht, een genaderecht op het eeuwige leven. Dat is onverdiend, Heere. Maar nu spreekt u van genade. U hebt met zondaren gerekend. En wij vallen onszelf wel tegen. Maar wij kunnen u nooit meer tegenvallen, Heere. Wil het ons leren, voor het eerst, of opnieuw, en hoe langer, hoe meer. Zegen ook deze avond alles wat op uw zegen wacht. De prediking van het woord, maar ook allerlei andere wijzen waarop het evangelie in de wereld wordt uitgedragen. Gedenkt u, Heere, aan uw vervolgde kerk wereldwijd. Wilt u kracht en moed geven en laat ook in deze tijd door uw genade er mogen zijn een standvastig belijden van uw naam. En mag het zaad van het bloed van de martelaren ook in deze tijd het zaad van de kerk zijn. En wilt u als de almachtige God van vervolgers nog volgelingen maken. En de machthebbers van deze wereld leren om de macht die u hebt gegeven aan te wenden tot welzijn van de onderdanen. Gedenkt u aan de wereld waarin we leven. Heren, er zijn zoveel noden. En er zijn ook pogingen om die noden te lenigen. Geeft u, Heren, dat wij bewogen mogen zijn, ook met deze wereld in nood, waar we onderdeel van zijn. Wilt u geven dat ook in het christelijke werk van de barmhartigheid iets mag uitstralen en zichtbaar worden van uw ontferming, van uw opzoekende zondaarsliefde. Gedenkt u, Heren, aan uw oude bondsvolk Israël. Wilt u ook onder Israël wonen en werken en de ogen openen voor de Messias van Israël die gekomen is en komt. En geeft u ook in het Midden-Oosten nog vrede. Bovenal vrede in het bloed des kruises. Maar kon het zijn ook vrede van politieke aard. Vrede gegrond op gerechtigheid. Maar doet u bovenal ook uitzien naar dat vrederijk dat komt. Gegrond in het volbrachte werk van de gerechtigheid van de vredevorst. Heere, zegent u degenen die ons regeren, ook in ons land, op de verschillende niveaus. Gedenkt u daarbij ook aan de christenpolitici. Wilt u hen nog bedienen met uw geest? En wilt u geven dat ze, als ze geen wijsheid hebben, wijsheid bij u zullen zoeken? U die mild geeft en niet verwijt. Geeft u dat, Heere, ook aan de anderen. En geeft u dat er ook onder ons volk nog een terugkeer mag komen tot u en tot uw goede geboden. En dat er een geestelijke opwekking plaats mag vinden, waarbij mensen het echte leven leren te zoeken en te vinden, buiten de zonde en buiten allerlei aardse zaken, maar dat ze het leren zoeken en vinden in u, de opstanding en het leven. Heren, wij willen u bidden voor degenen die, zoals wij dat dan zeggen, zich aan de onderste lagen van de samenleving bevinden. Heren, u kent ze en geeft u de genade aan ieder van ons om ernaast te staan. Om er niet boven te staan, maar misschien wel eronder. Gedenk, Heren, aan degenen die zich bevinden in gevangenissen. Gedenk aan prostituees en verslaafden. Gedenk aan anderen, Heren. Wilt u het ook vandaag waarmaken dat u inderdaad gekomen bent om zalig te maken wat verloren was? Heren, zegen het werk onder alle lagen van ons land en volk. En wilt u allen die daarin betrokken zijn zegenen. Zegent u het werk van evangelisatie en zending wereldwijd, maar ook hier ter plaatse. Ook aanstaande vrijdag, als er op de braderie een stand zal zijn van de verschillende plaatselijke kerken. Heren, geeft u aan degenen die daarin betrokken zijn ook wat ze nodig hebben. Wat ze het van u mogen verwachten, Heren. U hebt alle macht in hemel en op aarde. En dat ze de genade ontvangen, zoals u dat aan de apostel gaf. Ik schaam mij voor het evangelie van Jezus Christus niet. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heren, wilt u dan ook hier nog doorgaan met uw werk in de gemeente en in de plaatselijke kerken en ook daarbuiten? En wilt u, Heren, ook de vakante plaats al hier nog komen te vervullen? Dan weet u wat nodig is, Heren. Wilt u wonderen werken en niet laten varen de werken van uw handen? Wilt u gedenken, Heer, aan allen die uw hulp en bijstand bijzonder nodig hebben? We dragen opnieuw de ernstig zieken aan u op. We bidden u voor degenen die met psychische moeite en noden te kampen hebben. En daar misschien wel levenslang mee te worstelen hebben. We bidden u voor diegenen die aanlopen tegen de gebrokenheid. U weet, Heere, van gebrokenheid in gezinnen en in huwelijken. Van spanningen en van zorgen en van moeite. Heere, wilt u nog betonen dat u ervan af weet. En dat het niet te vergeefs is om in die omstandigheden op u te hopen en het van u te verwachten. Ook als daar inderdaad de ervaring is, wij weten niet wat we doen zullen. Laat het dan zo mogen zijn, maar op u zijn onze ogen. En wilt u dan niet beschamen allen die het van u verwachten. Gedenkt u aan de ouderen van de gemeente, Heere. Ook aan diegenen die de gevolgen van het ouder worden aan hun leven ondervinden. Of die geestelijk achteruit gaan. Heere, dan weet u wat een weg dat zijn kan. Hoe ontluisterend dat zijn kan. Heere, geeft u de genade om u te volgen. En wilt u dan voorgaan. Ook in een onbegrepen weg. Maar wilt u nabij zijn. En wilt u uitzicht geven. Ook als de tent wordt afgebroken. Over dood en graf heen. En geeft u tegelijkertijd de genade om. Zolang u tijd geeft u te zoeken. En als we u mogen kennen. Ook de gemeente en anderen in de omgeving. Op te dragen aan de troon van uw genade. Geeft u er dan zicht op, Heere, dat er ook in de ouderdom nog een roeping is om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en geen onrecht is in hem. Heere, zo bidden we u om uw zegen. Een zegen die wij niet hebben verdiend. We belijden het, Heere. U zou geen onrecht doen als u ons voorbij zou gaan. Het zou naar recht zijn, Heere. Maar wilt u nu zien op die doorboorde middelaarshanden van de Zoon, van het Lam, dat staat in de troon en dat staat als geslacht. Zie ons aan in hem, die met zijn eigen bloed de hemel is binnengegaan. Hem kunt u toch niet afwijzen, Heere. En wilt u dan ons horen en verhoren? Nochtans, uit louter genade. Om Christus wil. En laat deze dienst uitlopen. Op de eer en verheerlijking van uw naam. Die te loven en te prijzen is. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven. We zingen ter inleiding op de prediking de versen 6 en 8 van Psalm 40. En er zijn twee collecten voor de kerk en voor de diaconie. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 71, de versen 1 en 14. Gemeente, wij weten allemaal wel wat een wachtwoord is. Iedereen die met een computer werkt, kan de toegang tot zijn of haar computer of bepaalde gedeelten van die computer beveiligen met een wachtwoord. Alleen wie het goede wachtwoord kent en gebruikt, komt dan zo'n computer binnen. Zo'n wachtwoord verleent toegang. En wie wat verder teruggaat in de tijd, denkt bij een wachtwoord wellicht aan oorlogssituaties. Om een bepaalde wachtpost te kunnen passeren, moest men het wachtwoord verstaan. Zo komen we dat in de Bijbel al tegen, in een van de burgeroorlogen in Israël, zoals we die getekend vinden in Richteren 12, is daar één stam die een bepaald accent heeft en die wordt dan bij de wachtpost van de Jordaan opgewacht en wordt dan gevraagd om in zekere zin een woord uit te spreken, Shibbolet. En ze kunnen het niet zeggen, Shibbolet. En degenen die het wachtwoord niet kennen of die het wachtwoord op dat moment niet kunnen spreken, die vallen door de mand en kunnen de betreffende plaats niet passeren. Wie het wachtwoord niet kent in oorlogssituaties, behoort tot de vijand en loopt gevaar voor zijn leven en komt er niet in. En de belijdenis die vanavond onze aandacht vraagt, is wel genoemd het wachtwoord van de hervormers. De Heere, onze gerechtigheid. Immers in de tijd van de reformatie, in de 16e eeuw, lag daar het conflict tussen de kerk van de reformatie en de kerk van Rome. De vraag waar Luther mee worstelde was immers de vraag, hoe krijg ik een genade God? En jullie weten ook wel, jongens en meisjes, hoe dat Luther van alles geprobeerd heeft om een genade God te krijgen. Hij is het klooster ingegaan. Hij heeft een reis ondernomen naar Rome. Hij heeft zich gekweld en gemarteld en afgepijnigd. Hij heeft gebeden en hij heeft in de Bijbel gelezen. Maar vrede met God had hij niet en kreeg hij niet. Totdat voor hem door Gods genade de poort naar het paradijs open ging en het hem duidelijk werd, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Geloof, nee, niet in de eigen gerechtigheid van Maarten Luther, maar in de vreemde, dat wil zeggen de niet-eigen gerechtigheid van de gekruisigde Christus alleen. En dat werd voor Luther die blijde ruil. Heere, U mijn zonden en ik uw gerechtigheid. En vanuit deze bevrijdende ervaring, die ook te vinden is in de eigen openbaring, de Bijbel zelf, is toen gezegd, dit is het artikel waarmee de kerk staat of valt, de rechtvaardiging door het geloof alleen. En nu is niet iedereen het vandaag daarmee eens. Dat wordt ook wel gezegd. De mens van de 21ste eeuw is niet meer dezelfde als de middeleeuwen of de mens uit de 16e eeuw. De mens van vandaag vraagt niet meer, hoe krijg ik een genade God? Maar die vraagt zich veel meer af, waar is God? En als God er is, waar is hij dan? En wat is de zin van mijn leven? En waarom laat hij dan zoveel dingen in de wereld, in het groot en in mijn leven, in het klein toe? En nu wil ik vanavond niet zeggen, gemeente, dat we aan de vragen van de moderne mens, ook van de moderne kerkmens, voorbij moeten gaan. Want zulke vragen kunnen ook voortkomen uit een diepe nood en vanuit een intense worsteling. Maar daarmee is nog niet gezegd dat die vraag van Luther, hoe krijg ik een genade God, vandaag de dag een gepasseerd station is. Misschien is het inderdaad wel zo dat het niet de eerste vraag is die een mens vanuit zichzelf stelt. Maar dat is niet alles bepalend. De mens stelt immers niet alleen zijn vragen aan God en over God. Wie zijn Bijbel opendoet en die Bijbel heel eenvoudig begint te lezen van Genesis 1 en dan zo door. Die komt de ontdekking dat God aan de mens vragen stelt. Dan komt de mens bij Genesis 3 en dan leest hij daar het 9e vers. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zijt gij? Mens, waar ben je? God stelt de mens vragen en hij stelde de vraag aan Adam toen en vandaag stelt hij die vraag aan de gevallen mens, Adams kind. Nog, mens, waar ben je? En dat is inderdaad een vraag, gemeente, waarmee God de mens voor zijn rechterstoel daagt. Hij roept de mens tot verantwoording. Wat heeft u gedaan? Waarom bent u bij mij vandaan gegaan? Wat is er gebeurd? En dan wordt heel erg duidelijk dat God die de schepper is, ook God is die de rechter is, voor wie een mens zich moet verantwoorden. En God heeft recht en reden om een mens vragen te stellen. Ja, sterker nog, gemeente, het is zelfs een zegen als God deze vraag aan de orde gaat stellen in een mensenleven. O, zeker, dat wil niet zeggen dat Adam het op dat moment nu zo fijn vond dat God hem riep en dat hij tevoorschijn moest komen. God onder ogen komen, dat hij daar nou gelijk een goed gevoel bij kreeg? Nee, dat niet. Maar wel is het een zegen als God die vraag aan de orde stelt in een mensenleven. Stel u even voor dat God dat nu niet zou doen. Dan zou een mens aan het eind van zijn leven voor God verschijnen. En dan? Dan zou daar het oordeel zijn. En zou een mens daar dan klaar voor zijn? Zou hij dan vaardig zijn voor dat recht van God? Zou hij dat oordeel echt kunnen doorstaan? Dat zou nooit goed komen. En daarom is het zo'n zegen als God deze vraag werkelijk tot onze levensvraag gaat maken. Zo heeft hij dat gedaan bij een Maarten Luther. En even daarna deed hij het bij een McCain. Die dat zo heeft verwoord in zijn gedicht, De Heere onze gerechtigheid. Die daar inderdaad in zei, ik was eens een vreemdeling voor God en mijn hart. En ik vroeg me niet af, mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? McCain, een veelbelovende jongen, die ging vlieren fluiten door het leven. En hij schrijft, in Christus rechtvaardig. Het was voor mij maar een klank. Wat een zegen als God die vraag aan de orde stelt in een mensenleven. En daarom willen we ook vanavond gaan luisteren naar de belijdenis dat God de God is die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is het thema, gemeente. God is de God die de goddeloze rechtvaardigt. En we zien dan allereerst wie hij rechtvaardigt, de goddeloze. En daarna om wie hij rechtvaardigt, om Christus wil. En ten derde hoe hij rechtvaardigt, door het geloof alleen. En het zal duidelijk zijn dat het de hoofdlijn is van dit volle antwoord van de catechismus. En niet elk detail. God is de God die de goddeloze rechtvaardigt. Wie hij rechtvaardigt, om wie hij rechtvaardigt en hoe hij rechtvaardigt. Het is goed om even het verband te benoemen waarin deze vraag vragen en antwoorden staan. De catechismus heeft in zondag 7 de vraag gesteld naar het wezen van het geloof. Wat is een waar geloof? En dat is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Het wezen van het geloof. Kennen en vertrouwen. En wat wordt er dan gekend? En waarop wordt dan vertrouwd? Wat is dan de inhoud van het geloof? Dat heeft de catechismus behandeld in de zondagen 8 tot en met 22. Daar ging het over de inhoud van het geloof. De 12 artikelen die tot ons komen in de vorm van de belofte van het evangelie. En nu die 12 artikelen zijn afgerond, stelt de catechismus de vraag naar het nut van het geloof. De baten van het geloof. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Wat heb je daar nu aan? En dat is, gemeente, op zich een legitieme vraag. Wat heeft de mens nu aan het geloof in en door dit leven? En wat heeft de mens aan het geloof als hij straks voor Gods rechterstoel moet verschijnen? Nu, het antwoord maakt duidelijk dat de mens daar wel degelijk wat aan heeft. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat eeuwige leven waarvan nu al het beginsel van de eeuwige vreugde in het hart gevoeld wordt. En dat eens volkomen het deel is van de gelovigen. Wat heeft de mens daar nu aan? In Christus voor God rechtvaardig en erfgenaam van het eeuwige leven. En dat is heel kernachtig geformuleerd. Er zou natuurlijk veel meer te zeggen zijn, maar de catechismus doet dat hier niet. Kort en bondig wordt het samengevat. In Christus voor God rechtvaardig, erfgenaam van het eeuwige leven. Dit is de kern van de zaak. Het hart van het heil, hierom gaat het. En al het andere gaat hierop terug en vloeit hieruit voort. En nu is dit geen antwoord waar de mens in het middelpunt staat. Ten diepste niet. Het is een antwoord dat openbaart wie God is en hoe hij werkt. En daarbij komt zeker ook aan de orde wie de mens is voor Gods aangezicht. En hoe God werkt door zijn geest in een zondaarshart. Maar wie hier goed luistert, hoort dat God de God is die de goddeloze rechtvaardigt. En vandaar dat ik dat ook gekozen heb als thema voor deze preek. God rechtvaardigt de goddeloze. De goddeloze. Want er wordt heel wat beleden. Degene die hier aan het woord is en die hier voor Gods aangezicht staat, die heeft zichzelf leren kennen voor Gods aangezicht. En die zegt, hoe is het met mij? Wel, dat zal ik vertellen. Alzo, dat al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Zelfkennis van een mens die voor Gods aangezicht is gekomen. Op die roepstem, mens, waar bent u? Kom tevoorschijn. Een mens die zich niet meer kan camoufleren. Een mens die daar inderdaad als Adam in zijn schande en in zijn naaktheid voor God staat. Voor de heilige God die hem goed en die hem naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Als Adam was hij in de staat der rechtheid rechtvaardig voor God. Er zat niets tussen wat zonde en schuld betreft, maar dat is veranderd. En die mens hier, die leert zijn eigen naam spellen. Dat gebeurt, gemeente, waar een mens oog in oog met de levende God komt te staan. Dat zien we gebeuren in Genesis 32. Als God bij de Jabok Jacob tegenkomt en met hem worstelt. Dan is daar in die worsteling waarin Jacob worstelt om Gods zegen. Op een moment de vraag van God. Wat is uw naam? En dat moet Jacob wel beleiden. Onder Gods ogen. Onder vier ogen met God. Jacob, bedrieger, handige jongen, die het zelf wel dacht te kunnen, maar God daar alleen maar mee voor de voeten heeft gelopen. Tegen al Gods geboden, zwaar gezondigd, geen daarvan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd. Vrucht van eerlijk makende genade. Kijk, van nature schuwt de mens dat. Dan willen we niet in dat felle licht komen, want dan zien we daar, zoals het ook in de huiskamer gaat, als het felle zonlicht naar binnen schijnt, dan zie je dat er nodig weer eens gestoft moet worden. Maar als je de gordijnen dicht doet en het is schemerig, dan valt het allemaal wel mee. Maar waar God in het licht van zijn heilig aangezicht plaatst en eerlijk makende genade geeft, daar wordt een mens eerlijk. Waar dat niet gebeurt, is het als met de dieren die zich verbergen onder een steen. En je tilt een steen op in de tuin en de zon schijnt en je ziet die beestjes wegrennen om weer zo snel mogelijk in de duisternis verder te gaan en verder te leven. Maar het is zaak, gemeente, willen we dit wachtwoord van de hervormers leren verstaan, dat we inderdaad worden wie we zijn. Heel persoonlijk worden wie je bent. Ja, dat is aanstootgevend voor het vlees. Maar het is vrucht van eerlijk makende genade. Dat we nu in eigen oog ook gaan worden wat we in Gods oog zijn. Wie ben ik? Nee, niet wie ben ik in de ogen van mensen. In het oog van die goede vriend van me met wie ik alles kan delen. Of wie ben ik als gewaardeerde collega op mijn werk? Of wie ben ik voor mijn liefhebbende echtgenoot? Of wie ben ik voor de kinderen? Maar wie ben ik in Gods oog? Adamskind. Niet meer in de rechte verhouding tot God. De staat der rechtheid. En dat gaat ook blijken in mijn leven. Er zijn allerlei concrete dingen die daaraan herinneren. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb. Als God de norm gaat aanleggen, de norm van zijn heilige wet, langs het leven van mij en dat van u en dat van jou, dan komt dat ook openbaar. Ga de geboden maar na en begin dan maar bij het eerste. Geen andere goden voor Gods aangezicht. En dan kan er een jongere zijn die vastzit in de strikken van allerlei idols, of dat nu is in de sport of in de muziek. En dan kan er een oudere zijn die zegt, en ik stel mijn vertrouwen op die knappe dokter. En dan kan er een derde zijn die als ondernemer in de economische recessie het toch verwacht van allerlei knappe politici die de zaak wel weer zullen vlot trekken. En dan kan daar iemand in de kerk zitten die het toch wel verwacht van die ene dominee. Want zoals die het zegt, en vult u het verder maar in. Iets hebben in de plaats van of naast van God. Op wie je mensen vertrouwen zet. Dat is het eerste. En wie gaat er dan niet door de mand? Gedaan wat God verboden heeft. En niet gedaan wat God verboden heeft. De wet is geestelijk. En de Heere heeft er zo'n recht op. Dat we hem aanhangen met heel ons hart en met heel ons leven en met heel onze ziel en met al onze gedachten. En het is niet zo. Het is niet zo. En wordt het dan morgen misschien beter? Nog steeds tot alle boosheid geneigd. In eigen kracht wordt het nooit beter. Nooit. En dan blijft er maar één belijdenis over. Voor wie onder vier ogen bij God komt. Ik heb tegen u, o Heer. Zwaar en menigmaal misdreven. Zwaar, ja, omdat het een zonde is tegen die God die zo goed is en die zo heilig is en die zo heerlijk is. Zwaar en ook nog menigmaal misdreven. God daagt voor de rechtbank. En waar een mens aan het woord gaat geloven, gaat het geweten aanklagen. Het geweten dat door de zonde langzaam maar zeker werd toegeschroeid. De eerste keer sprak het nog wel, Maar het werd steeds stiller. Maar waar God gaat werken, gaat dat geweten weer spreken. En het gaat beschuldigen. En het gaat aanklagen. En het stemt in en het stemt toe. En het is het eens met wat God in zijn woord zegt en in zijn wet eist. Daar is schuld bij God. En God kan die schuld niet ongestraft laten. Maar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdient. Niet de gedachten die ik van mezelf heb zijn bepalend. Niet het oordeel van een ander over mij is bepalend. Maar ik heb met God te doen. En het oordeel dat God geeft is in één woord samen te vatten met goddeloze. Stemmen we dat toe, gemeente? Ja, meer nog. Beleiden we dat met smart? Kijk, we kunnen dat natuurlijk wel, ja, zeggen, ja, we moeten wel. Maar doet dat ook pijn? Weet u wanneer het pijn gaat doen? Als we ook gaan beseffen dat God goed is. En dat we God ook gaan kennen als een God die het zo waard is om bemind te worden. Beleiden we het met smart. Als we God serieus gaan nemen, inderdaad in zijn recht en in zijn heiligheid. Maar ook in zijn goedheid en in zijn liefde. Dan gaat dat ene woordje wegen, u. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Kijk, iemand die de Heere niet vreest, die heeft harde gedachten van God. En die heeft een karikatuur. En die denkt, God is een tiran of God is. Maar waar de Heere gaat werken, krijg je God lief. En dan gaat de zonde pijn doen en smart doen. Ja, dan wordt de mens wel op het diepst vernederd. Dan ben je voor Gods aangezicht geen geslaagd mens meer, welke diploma's je ook allemaal hebt gehaald in je leven. Maar dan zak je voor het examen van God. En niet maar op 1/10 punt of 2/10 punt, maar als een baksteen. En niet maar voor 1 vak, maar voor alle vakken. En dan krijg je nog niet eens een 1 op je lijst, maar een 0. Tegen al de geboden van God zwaar gezondigd. En geen daarvan gehouden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd. Iemand zegt, nou stop nou maar. Het is om wanhopig van te worden. Want die schuld die wordt niet minder. Maar alleen maar meer. En die straf die loopt op. Zoals je dat soms in de krant ziet staan. Dat iemand veroordeeld wordt tot 4 keer levenslang. Cumulatief straffen. Je zou toch voor de trein springen? Moet het zo diep? Ja, gemeente. Tot eer van God. Maar ook tot heil van zondaren. Tot heil, ja, tot heil. Waarom? Opdat iemand die zichzelf nu door woord en geest gaat leren kennen voor Gods aangezicht als goddeloze. Niet in de wanhoop zal verzinken. Niet voor de trein zal springen, maar zal gaan hopen als hij hoort van het evangelie van God die de goddeloze rechtvaardigt. Nee, niet als een mens die altijd nog wel wat meent te hebben of te zijn. Arglistig is het hart dat dan denkt, ja kijk, als het nou voor zo'n goddeloze kan, dan kan het voor mij zeker, want ik ben toch nog wel een beetje beter dan die in de kerk of dan die buiten de kerk. Met mij valt het nog wel een beetje mee. Maar wie zo denkt, moet zich vanavond dan toch eerlijk afvragen voor Gods aangezicht of hij wel de goede maatstaf hanteert en wel echt eerlijk omgaat met zichzelf. De vraag stellen is haar beantwoorden. Maar wie zichzelf nu zo voor Gods aangezicht leert kennen als een goddeloze, die kan het daarin niet uithouden. Dan wordt die levensvraag door God aan de orde gesteld. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan komt er weer hoop als een mens hoort dat God inderdaad God is die de goddeloze rechtvaardigt. En als hij nu ook hoort dat God dat nu niet doet om iets in de mens, maar om Christus wil. Uit louter genade. Dat is de tweede gemeente. God rechtvaardigt de goddeloze om Christus wil. De Heere doet geen halfwerk. Als hij aan Adam in het paradijs de vraag stelt. Mens, waar bent u? dan stelt hij hem inderdaad voor zijn rechterstoel. En hij klaagt hem aan. En ook Adams geweten heeft hem beschuldigd. Dat was de reden dat hij vluchtte. Maar God komt tegelijk tot Adam met de belofte van het evangelie. Tot die mens daar die niet meer in de rechte verhouding tot God staat. Uit de staat de rechtheid is gevallen en zo geworden is tot een goddeloze. Komt God met zijn belofte. En die belofte die spreekt van de gerechtigheid van Christus. En als u daar nog een voorbeeld van wilt, dat God inderdaad geen halfwerk doet, dan noem ik u de apostel Paulus, Handelingen 9. Hij wordt daar inderdaad in het licht van Gods heiligheid van zijn paard gesmeten en tegen de grond gesmakt. En dan leert hij zijn eigen gerechtigheid prijsgeven in het licht van Gods heiligheid. Maar wat hoort hij dan? Inderdaad, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar als hij dan vraagt, wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus. Ik ben Jezus. God doet geen halfwerk. Dat gaat voorwerpelijk, maar dat gaat ook onderwerpelijk. Maar Gods geest zaligmakend werkt, wordt een mens het eens. Hartelijk eens met het oordeel van God over zijn leven. Hij zegt er amen op van harte. Zichzelf vernederend, zegt Guido de Bray. En God al de eer gevend. Nederlandse geloofsbelijdenis 23, lees het vanavond maar eens na. Maar dat ontdekkende werk van God, het staat nooit op zichzelf. Zoals dat ook wel gebeden wordt in dat voor sommigen onder ons niet onbekende gebed. Geef ons ook een levendig gezicht van ons geestelijk gebrek en onmacht. Maar dan staat er geen punt. Opdat wij mogen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van uw lieve Zoon Jezus Christus. En geef dat we met hem verzadigd mogen worden tot het eeuwige leven. Kijk, God doet geen half werk. De geest werkt een honger naar de gerechtigheid van Christus. En Christus wordt dan inderdaad voor het hart een zaligmaker die je nodig krijgt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Als hij er innerlijk van gaat overtuigen dat een mens niet zonder Christus en zijn gerechtigheid kan. En dan komt de geest daarna met die gerechtigheid van Christus in het evangelie. Soms komt de geest daarna en misschien wel bijna tegelijkertijd. De gerechtigheid van het evangelie in de belofte. Uit geloof en tot geloof. Het evangelie dat niet alleen maar spreekt van die eisende gerechtigheid van God. Betaal me wat u schuldig bent. Maar ook van die schenkende gerechtigheid. Zoals we het gelezen hebben uit Romeinen 4. Christus overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat is en was de reden dat de Heere Jezus opgewekt werd door de Vader. Omdat hij volkomen gehoorzaam was. En de Heilige Geest laat in het evangelie die gerechtigheid van Christus schitteren. En hij verkondigt Christus aan zondaren als een gepaste zaligmaker. Ze passen aan de ene kant natuurlijk helemaal niet bij elkaar, die twee. Maar als het nu gaat om hoe een zondaar zalig wordt, passen ze precies. En dat komt ook zo mooi naar voren, gemeente, in de catechismus. Als daar tegenover dat tegen al de geboden van God gezondigd, wat in de schaal gelegd wordt aan de andere kant. Wat dan, zegt u? Wel, de volkomen genoegdoening van Christus. En als daar aan de ene kant van de schaal ligt en geen daarvan gehouden heb, dan is daar de gerechtigheid van Christus aan de andere kant. En als daar dan inderdaad is, en het is nog steeds zo dat ik tot alle boosheid geneigd ben, dan is daar de heiligheid van Christus. Zoals dat ook gevraagd wordt, wat heb je er nu aan dat de Heere Jezus geboren is uit de maagd? Dat hij onze middelaar is en onze onschuld. Mijn onschuld en zonde, ook die waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek. Dat heeft een mens die in Christus gelooft, aan zijn zaligmaker. Tegenover, zo zou u het ook kunnen zeggen, tegenover die goddelozen. Komt die rechtvaardige te staan, die rechtvaardige met hoofdletter, die alle gehoorzaamheid heeft volbracht en volkomen in de overeenstemming met de heilige wet van God geleefd heeft, die het vragen kon: wie van u overtuigt mij van zonde? En niemand deed zijn mond open. En zo is zij als de rechtvaardige nu voorspraak bij de Vader verhoogd. Maar voordat het zover was, hoe ging het toen? Ja, toen was hij rechtvaardig, maar wat deed de Vader toen met hem? Wat deed hij? Hij maakte deze rechtvaardige tot een goddeloze. Hem die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij voor ons zonde gemaakt, zegt de apostel. En dat vanuit eenzijdige zondaarsliefde. En wat heeft het toen de zoon gekost, toen hij gemaakt werd van een rechtvaardige tot een goddeloze? Ja, toen ging God met hem in het gericht. En toen kwamen daar de golven van het gericht van God op hem aangerold. En toen ging hij onder. En toen kon hij niet blijven staan, maar spoelde hij weg. En toen had hij geen grond meer onder de voeten, maar toen zei hij: ik ga te gronden en de vloed is mij te groot. En hij heeft ondervonden wat het was, dat als God in het recht gaat treden en de ongerechtigheden gadeslaat, niemand meer kan bestaan, alle bestaansgrond verliest, alle recht om te leven. En dat betekent de dood. Hij hing daar feitelijk in zijn naaktheid en in zijn schande. We zouden ook kunnen zeggen, hij hing daar met de mantel van de ongerechtigheid aan het kruis. Om zo de mantel der gerechtigheid te weven in de weg van zijn kostbaar lijden en sterven. En om daar nu goed zicht op te hebben, gemeente, moeten we het zeggen: God de Vader heeft Christus gegeven. Hij is de bron, de Vader van wie uit alle dingen voortstromen. En de Vader heeft daarbij niets gezocht in de mens. Die zijn er immers niet, redenen in de mens. God nam redenen uit zichzelf. Louter genade, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En God de Zoon, hij is de verdienende oorzaak. Hij legt het fundament vast en solide in Christus rechtvaardig. En dat moest ook wel, gemeente, met volle genoegdoening aan het recht van God, want anders zou er een opstaan, de duivel. En die zou God gaan wijzen op de inconsequentie van Gods handelwijze. God heeft het in mezelf gezegd aan aardse rechters: pas op als je je ambt uitoefent, rechter op aarde. En waag het niet om iemand die schuldig is vrij uit te laten gaan. En dan zou de duivel gekomen zijn zoals die kwam bij Jozua de hoge priester, die daar stond met zijn vuile kleren. En de duivel stond te kijken: wat gaat er gebeuren met die vuile kleren? De duivel zou het niet toegestaan hebben als het buiten Gods recht zou zijn omgegaan. En Christus zou het zijn Vader niet gegund hebben als het anders zou hebben gemoeten. En God zou geen God meer zijn als het anders zou zijn gegaan. Nee, met volle genoegdoening, in de weg van volle genoegdoening aan Gods recht. En op grond van dat offer is er nu de rechterlijke uitspraak van God. God spreekt de zondaar vrij van schuld en straf en geeft hem een recht op het eeuwige leven. Laat het ons uitdrijven, gemeente, om de zaligheid buiten onszelf te zoeken in de gekruisigde Christus alleen. Het anker uit te werpen buiten onszelf. En op alles van uzelf de dood te schrijven. Dat is inderdaad vernederend. Diep vernederend, jazeker. Maar tegelijk maakt dat nu ook juist de zekerheid van het geloof mogelijk. Want dat was immers waar Luther tegenaan liep in de leer van de Romeinse kerk. Daar was de mens een bepalende factor. En die mens was tegelijkertijd niet alleen de bepalende factor, maar daarmee ook altijd de onzekere factor. Heb ik wel genoeg? En vul dan maar in wat de mens moet zijn en moet hebben. Het was in de Romeinse kerk niet wat de catechismus zegt: louter genade. zonder enige verdiensten mijnerzijds. En de kerk van de reformatie zei toen, kerk van Rome, u doet tekort aan de volkomen gehoorzaamheid van Christus. En bovendien houdt uw gekwelde gewetens in onzekerheid, waar een mens het in zichzelf moet zoeken. Al is het maar voor 1% of 0,1%, komt onzekerheid. Heb ik wel genoeg gebeden? Heb ik wel genoeg berouw? Heb ik wel genoeg tranen? Heb ik wel? Maar waar een mens nu zakt in Gods examen als een baksteen en tot een nul wordt, daar komt de één ervoor staan. Een één met een hoofdletter. De ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden, Jezus Christus. En waar die ene met zijn gehoorzaamheid tussen treedt, ziet God geen nul, maar een één en een nul. En dat is een tien. Volkomen in overeenstemming met Gods heilige wet. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Hoe komt die ene tot ons, gemeente? Misschien zit u wel met die vraag of loop jij daarmee? Hij komt tot ons in de belofte van het evangelie. En waar een mens met erkenning van het verdiende oordeel de belofte van het evangelie gelooft, wordt hij niet schuldig verklaard, maar als een goddeloze gerechtvaardigd. En als iemand dat misschien wat abstract geformuleerd vindt, dan is daar in de Bijbel wel een plaatje bij. Dan moet u Lucas 18 maar eens lezen, hoe dat Jezus daar spreekt van die twee mensen die opgaan naar de tempel om te bidden. De ene een fariseer en de andere een tollenaar. En die tollenaar die staat maar een beetje achterin en die slaat zich op de borst. Die durft niet eens omhoog te kijken. Maar er staat daar in de tempel wel een altaar, door God ingesteld. En door God daarbij gezegd, ik geef u het bloed op het altaar tot verzoening. Met daarbij de belofte dat van ieder die op het offer ziet, vergeving ontvangen zal. En zo ging die tollenaar naar huis, naar het woord van Jezus, gelovend de belofte, als een goddeloze gerechtvaardigd. Zie op het offer en zeg daar amen op. Hij komt tot u, ook vandaag. En zoveel malen in de belofte van het evangelie. En dat beloven van God, dan zijn we bij het derde. Dat vraagt om het geloven van de mens. Want dat is dan hoe God rechtvaardigt. Door het geloof alleen. Door het geloof alleen. De laatste woorden van antwoord 60 zijn, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En nu zou het zo kunnen zijn dat die woorden in zoverre, dat dat toch een misverstand zou oproepen, alsof dat dat een beperking zou inhouden. Er is een andere lezing, een andere vertaling, ook van de Duitse tekst, die zegt, alleen door deze weldaad met een gelovig hart aan te nemen, ben ik rechtvaardig voor God. Het is dus geen beperking, alsof er een bepaalde mate van een rechtvaardiging zou zijn. Die rechtvaardig verklaring bij God vandaan is volkomen. Maar in het geloof is verschil in trap en maat. En daardoor is er wel verschil in de beleving van de troost. Maar dat is niet hetzelfde als de maat waarin de mens gerechtvaardigd is. Men is gerechtvaardigd of men is het niet. Het gaat hier om de staat van de mens en niet om zijn stand. Het is ook geen voorwaarde, gemeente, het geloof van de mens. Het geloof is geen fundament. Het geloof is een instrument. Dat zegt antwoord 61. Ik ben niet vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangedaan. Maar alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus zijn mijn gerechtigheid voor God. En die kan ik niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen. Geloven. Voor geloven worden heel veel werkwoorden gebruikt in de Bijbel. Hier het woord aannemen. Het geloof ontvangt. Het is receptief van aard. Zoals jullie jongens en meisjes, als je voor je verjaardag een cadeau krijgt. Dat misschien wel soms zo groot is dat je zegt, nou, hoe moet ik dat aanpakken? Heb je dan nog wat in je handen? Dan moet je dat eerst wegzetten. Dan moeten die handen leeg worden. Om dat grote cadeau dat je voor je verjaardag krijgt, wat je aangeboden wordt, ook te ontvangen. Het geloof is niet meer dan een lege hand, die inderdaad door God is leeggemaakt. De hand van de bedelaar, die misschien ook nog wel een vuile hand is. En die misschien ook nog wel beeft. Geloven is aannemen. En daar is een mens bij. Dat gaat niet buiten een mens om. Dat is niet iets wat in de eeuwigheid gebeurt. Maar dat gebeurt hier en nu. In de werkelijkheid van het leven. Waar het evangelie wordt gehoord. En waar de geest het evangelie indraagt in het hart. Daar wordt het geloofd. En dan wordt het woord van de Heere opgegeten. Eigen gemaakt. Toegeëigend. En bewaard in het hart. En nu kan het best zijn, gemeente, dat er sommigen zijn die dat toch als een heel bijzonder moment in hun leven hebben ervaren. McShane in dat gedicht wat ik al noemde zei, er was op een gegeven ogenblik dat moment waarvan hij het onder woorden bracht. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. En zo'n getuigenis hoeven we niet in twijfel te trekken. McShane mocht er ook achteraan zeggen, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Maar we hoeven dat ook weer niet tot norm te maken. Alsof iedereen dat nu in zo'n heel bijzondere ervaring hoeft te beleven. Dat we zeggen, wel zoals het nu bij McShane ging, zo moet het nu ook bij mij maar gaan. Als u de catechismus iets verderop leest, zondag 31, waar het gaat over hoe gaat dat nu, dat het koninkrijk van de hemel wordt opengezet en ook weer wordt toegesloten, hoe gaat dat nu? Dan staat daar al zo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij met de belofte van het evangelie, met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. En dat is een lange zin, maar daar staan twee woordjes in, zo dikwijls als, dat zijn er dan drie, zo dikwijls als. Dat wil zeggen, die belofte van het evangelie die komt in de prediking, die wil telkens weer aangegrepen worden in het geloof. De rechtvaardigmaking door het evangelie. God beloven. Beantwoord door ons geloven. Het evangelie wil niet maar aangehoord worden. Het evangelie wil beantwoord worden. Van harte beamen. De prediking van het evangelie laat zien. Het heil komt inderdaad van buitenaf. God laat het zien. Het komt bij mij vandaan. Hij doet geen halfwerk. Hij doet ook niet alles in één keer. Maar het komt wel aan de orde, gemeente. Op de school van Christus. Voor het eerst en bij herhaling en bij verdieping. Het is een groot geschenk. Ja, is het te groot om aan te nemen? Heeft u er geen hand voor? Roept u het misschien uit, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Sta dan als de tollenaar van verre, maar zie wel op het offer. O God, wees mij de zondaar genadig. Wees met mij verzoend. En bid de Geest om het te mogen beamen en om alles los te laten. De Geest die op dat moment ook verzekering wil geven van de waarheid, van de belofte van het evangelie. Het is de Geest die dat geloof wil werken, gemeente. Het staat er zo treffend ook bij de vraag of de jonge kinderen gedoopt moeten worden. Dat de Geest die het geloof werkt, niet minder aan de kinderen als aan de volwassenen wordt toegezegd. Ook die Geest is beloofd. Ook om die Geest mag gebeden worden. Die Geest die inderdaad de toepassende oorzaak is. Zo is er bij de Heere alles te krijgen. Te krijgen. Niet te koop. Want er is al betaald. En onze spaarcenten, geestelijk gesproken, ze gelden niet op de markt van vrije genade. Alleen door een waar geloof, gemeente. Het geloof waar de Heilige Geest de auteur van is. Een waar geloof dat ontbreekt bij een schijngelovige. Die stelt zichzelf gerust. Ik ben weer naar de kerk geweest. Ik heb weer dit of ik heb weer dat. Of het valt toch nog wel mee. Of die hoort alleen maar de vrijspraak. En die heeft het oordeel nooit toegevallen. En wat ontbreekt dan? De beleving van het wonder. Nochtans. Het is een wonder. En het wordt een steeds groter wonder. Wonder van genade. Door een waar geloof. Nochtans God. Of is er vanavond iemand die toch heimelijk denkt dat hij nog wel heel rijk is. Dat hij nog wel heel rijk is. En eigenlijk dat rijkdommetje gespaard en gesprokkeld niet wil prijsgeven. Dat is tekort, gemeente. Dat is tekort. Stel u voor Gods rechterstoel. De wet is geestelijk. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is het examen waaraan God ieder afmeet zijn heilige wet. De tollenaar had het geleerd. Er is afstand gekomen. Van mijn kant onoverbrugbaar. Maar God komt met het bloed op het altaar. En met de belofte van het evangelie. Dat hij de God is die de goddeloze rechtvaardigt om Christus wil. En dat is echt niet mooi makkelijk. Want daar gaat de catechismus verderop wel op in. Dat rechtvaardiging van de goddeloze niet hetzelfde is als rechtvaardiging van de goddeloosheid. McChain reist verder onder het heiligend kruis. Maar het is wel de paradox van het geloof. Tegelijk rechtvaardig en zondaar. De Heere onze gerechtigheid. Dit is het wachtwoord, gemeente, om binnen te gaan in het Koninkrijk der Hemelen. Het is geen geheim wachtwoord. De Heere onze gerechtigheid. Maar het vraagt wel om een persoonlijk gebruik. De Heere mijn gerechtigheid. Het is een wachtwoord dat je niet eens in de zoveel tijd moet wijzigen. Het houdt zijn waarheid en zijn kracht. Heb je dat wachtwoord geleerd? Als je het zou moeten intypen op je pc. Wachtwoord. Goddeloze. Gebruikersnaam. Goddeloze. Wachtwoord. Genade. Dat gaat diep, gemeente. Alle menselijke vodden worden afgerukt. Een mens komt voor God naakt te staan in zijn schande. Dat is immers de werkelijkheid. De schande van het zondaar zijn. En alle dingen zijn naakt en geopend voor God. Of je nou in je zwarte pak staat of niet. Maar zo gaat het. Of bent u die de Heere vreest dit wachtwoord toch weer wat vergeten. Dan bepaalt de Heere er u vanavond bij. Mensenkind, dit is uw gebruikersnaam. En dit is uw wachtwoord. Om binnen te komen. En op dit wachtwoord, door woord en geest geleerd, beleden en beoefend, gaat een naakte zondaar in het Koninkrijk van God. Door die nauwe poort. En die poort is echt niet benauwd hoor. Die poort is groot genoeg voor een zondaar om er naakt doorheen te gaan. En dan krijgt hij de mantel van Christus gerechtigheid om. En die past precies waar een mens ontdaan wordt van zijn eigen vodden, van eigen gerechtigheid. Kijk, iemand die er niet meer doorpast, die moet kijken, heb ik niet te veel om het lijf? Zitten er toch nog ergens stukken eigen gerechtigheid onder, waardoor dat allemaal wat groter wordt? Die mantel van Christus gerechtigheid is op het lijf geschreven, pasmaat gemaakt voor een naakte zondaar, die zo door het gebruik van dit wachtwoord binnen mag gaan in het koninkrijk van God en het eeuwige leven ontvangt. Zo dikwijls als hij dat beoefent, is daar de Heilige Geest die verzekering geeft met en door het woord in het hart. Nochtans, God, deze ging af naar zijn huis gerechtvaardigd, meer dan die. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Aan de andere kant is er ook gemeente. De poort naar het paradijs kan ook dicht. Gaat ook dicht. Die gaat dicht, ja. Voor wie? Dat is niet onduidelijk. Voor wie zich niet bekeert. Voor wie in ongeloof verhardt. Die wordt verkondigd en betuigd dat de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang als zij zich niet bekeren. Leer het toch door woord en geest. Word eerlijk voor God als u het nog niet weet. Houd de schijn niet langer op. Maar zie de vraag onder ogen. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Opdat u binnen zult gaan en niet buiten blijft staan. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, we danken u voor het goede van uw woning. En geeft u dat het hongerige zielen mag verzadigen, keer op keer. En dat we inderdaad die vreselijke dingen die Gij in gerechtigheid antwoordt, mogen horen. En dat die ons ook blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Nochtans, God, uit louter genade. Heere, geeft u toch dat we deze dingen mogen kennen en steeds meer leren kennen. Opdat we getroost zullen leven en eenmaal zalig sterven. En opdat u aan uw eer komt bovenal. En opdat anderen nog worden gewonnen voor u en voor uw liefdedienst. Geeft u, Heere, uw zegen aan uw eigen woord. Uw verzoening over het zondige en gebrekkige. En wilt u geven dat het woord niet eenmaal tegen ons getuigt. Maar dat wij op onze plaats komen of weer komen en gehouden worden. Voor u, die de goddeloze rechtvaardigt. Om daar te leven van de genade die in Christus is. En door de geest wordt uitgedeeld en toegepast. Tot eer en verheerlijking van uw drie enige naam. Want uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Gaat u met de gemeente, met de broeders van de kerkenraad. Geef uw vrede en uw zegen. In alles. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het derde vers van Psalm 103. Psalm 103, vers 3. Dank de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.